We komen aan Romeinen 14 vanaf vers 13. Daar gaan we dus mee verder. Ik ben blij dat u bent gekomen. Dat even vooraf. De weersomstandigheden die maken het voor sommige mensen echt moeilijk. Maar laat maar zeggen, de diehards, die zijn er gewoon. De vaste groep. En het is toch mooi dat u zich verantwoordelijk voelt om toch te komen. We gaan lezen in Romeinen 14 vanaf vers 13. Dat wil ik graag met u doen. Romeinen 14 vanaf vers 13. Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Laten we dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit. De broeders geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. Ik weet en ben ervan overtuigd in de Heer Jezus dat niets in zichzelf onrein is. Alleen voor hem die van mening is dat iets onrein is, voor die is het onrein. Maar als uw broeder om wat u eet bedroefd wordt, dan wandelt u niet meer naar de liefde. Richt door uw eten niet hem te gronden voor wie Christus gestorven is. Laat dan het goede dat u bezit niet gelasterd worden. Want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Want wie Christus in deze dingen dient, is wel behaaglijk voor God en in achting bij de mensen. Laten we dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Breek niet om wat u eet het werk van God af. Alle dingen zijn wel rein, maar het is zondig voor hem die door wat hij eet aanstoot geeft. Het is goed geen vlees te eten, geen wijn te drinken en niets te doen waarin uw broeder aanstoot neemt, waarover hij struikelt, waarin hij zwak is. Hebt u geloof? Heb dat bij uzelf voor God. Zalig die jezelf niet oordeelt in wat hem goed dunkt. Wie echter twijfelt als hij eet, is veroordeeld, omdat hij niet uit geloof doet. En alles wat niet uit geloof is, is zonde. De vorige week heeft onze broeder Robert Kuipers het gedeelte hiervoor behandeld. En hij kondigde het al aan. Hier gaat het over oordelen. En het gedeelte wat nu volgt, gaat het meer om aanstoot geven. En soms ook aanstoot nemen. Ja? Kun je ze nog herinneren? Nou ja, dan gaan we dus daarmee verder. De belangrijkste les uit het voorgaande was dus eigenlijk: laten we een ander niet beoordelen op bepaalde interpretaties van de Bijbel. Een ander wijzen op zondige leefwijze, op onrein gedrag, op mensen die een dwaalleer gaan aanhangen, dat is natuurlijk iets anders. Dan doen we er goed aan op mensen, op Bijbelgedeelten te wijzen die aangeven dat zij verkeerd handelen. Maar het gaat om uw en mijn persoonlijk geweten. Het geweten is geen volmaakt richtsnoer voor ons leven. Dat is alleen Gods woord. Maar God houdt er wel rekening mee. En dat moeten wij tegenover hem, tegenover anderen ook doen. Ik wil nog even terug naar vorige week, waar vers 12 zei. Want er staat geschreven, zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Dus dat betekent, ieder is verantwoordelijk voor wat hij zelf doet, persoonlijk. En je hoeft geen verantwoording af te leggen voor wat een ander doet, en helemaal niet een ander te oordelen op wat hij doet, behalve in die voorbeelden die ik net natuurlijk noemde. Dat is een andere situatie. We hebben wel als christenen bijna allemaal daar een beetje last van, om mensen te oordelen op wat ze doen. Iemand die een enigszins afwijkende mening heeft, die wordt er gewoon op de vingers getikt en wordt iemand er even op gewezen dat het eigenlijk anders hoort. Vaak zijn dat regels, gewoonten, tradities die bij ons, laat maar bij onszelf beginnen, ingesleten zijn. En waar we denken dat het zo hoort, en als het even anders gaat, dan is dat niet goed. Nou, dat is nou precies niet wat de Bijbel bedoelt. Vers 13. Als je dit begrijpt, dan begrijpen we dat we elkaar niet meer beoordelen, maar zullen het oordeel volledig overlaten aan God. Wie dit beseft, zal ook uiterst voorzichtig omgaan met kritiek op anderen. Het houdt jezelf klein. Wat we meer te moeten doen of laten, kunnen we niet zomaar op anderen ook van toepassing brengen. Ons gedrag kan er zelfs als een oorzaak van zijn dat onze pasbekeerde broeder of zuster een struikelbok wordt om geestelijk te groeien. Dat geldt ook bijzonder in onze tijd. Als wij onze jonge mensen waar we zorg om hebben, terecht, een voorbeeld geven wat niet in overeenstemming is met Gods woord, dan moeten we niet vreemd opkijken als ze later helemaal niet in de weg van de Bijbel, in de weg van de Heer gaan. Want ja, ze hebben niet veel anders gezien. Een grote verantwoordelijkheid. Sommigen hebben, zoals gezegd, medegelovigen een andere kijk op bepaalde dingen. Vers 14, daar kun je het afleiden dat je voor jezelf wel kunt weten en overtuigd zijn in de Heer Jezus dat niets op zichzelf onrein is. Dat staat daar. En natuurlijk gaat het niet over de onreinheid hier in het algemeen, een onrein leven, maar op bepaalde voorschriften van het Oude Testament. Toen werd je bijvoorbeeld door iets onreins aan te raken, werd je al onrein. En nu is dat niet meer zo. Wie nu meent dat er nog onreine dingen zijn, toont er eigenlijk mee aan dat hij nog niet in de volledige vrijheid van Christus leeft. Want alles is ons geoorloofd. Nou, alles, we komen daarop terug. Dat klinkt misschien een beetje hoogmoedig, maar dat is het niet. Alles is voor ons rein om te gebruiken. En dan hebben we dus over gewoont van eten, drinken en dergelijke. Later zal ik daar wat uitzonderingen in aanbrengen. Het is het eenvoudige geloof in wat God heeft gezegd. Het gaat hier steeds om het persoonlijke geweten en de verschillen die dat geven, kan geven in de beleving van het geloof. Hoe we daarmee om moeten gaan, wordt in de volgende versen door Paulus duidelijk gemaakt. We hebben het gelezen. Maar als u uw broeder, om wat u eet bedroefd wordt, dan wandelt u niet meer naar de liefde. Richt door uw eet niet hem te gronden voor wie Christus gestorven is. Nou, er is niemand van ons die met opzet een broeder of zuster verdrietig wil maken. Toch kan het gebeuren dat je door wat je doet een broeder of zuster verdrietig maakt. Dat komt dan omdat je niet in de liefde wandelt. Het kan zijn dat je helemaal gelijk hebt in wat je doet en wat je zegt. En dat je zelf bij bepaalde dingen helemaal geen problemen hebt. Tegenover God sta je goed. Maar toch kan het dan zijn dat je door bepaald gedrag een medegelovige bedroeft. En dan is het beter je te laten leiden door de liefde. Want daar gaat het om. In hoofdstuk 13, vers 10. En dat is bijna het enige wat ik u met u wil opzoeken, omdat het erg warm is. Dus u zegt, dat bladeren geeft juist een soort verkoeling. Dat kan ook. Flink wapperen. Maar dat is niet de bedoeling. In, wat zeg ik? 13 vers 10. Nou, u let in afval goed op. Dat is mooi. Moet bij de schoolmeester altijd. De liefde doet naast geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. Nou, hier is het heel, heel duidelijk. Als je lief hebt, liefde hebt jegens anderen, dan is het laatste wat je wil doen, is iemand bedroefd maken. Liefde doet daarnaast geen kwaad. Het staat in vers 15 zo sterk dat jij door je eten, dus door gebruik te maken van je vrijheid, iemand te gronden kunt richten voor wie Christus gestorven is. Dat is wel heel ongewenst gevolg van het gebruik maken van je vrijheid. Jij kunt dus, doordat jij denkt, ik sta in de vrijheid, ik mag die doen, en je hebt die vrijheid, door het te gaan doen, toch degene die daar niet aan toe zijn, die daar niet gegroeid zijn in het geloof, daarmee op het dwaalspoor brengt. We moeten niet vergeten, dit is natuurlijk een brief aan de Romeinen, in een tijd dat de gemeenten net ontstonden. En dan zeg ik, heel wat mensen uit de heidenen tot geloof gekomen, zeg maar de heidenchristenen. Natuurlijk zijn er ook heel veel, ik denk aan de eerste Pinksterdag, Joden tot geloof gekomen. Die nog heel erg vastzitten aan de wetten die ze geleerd hadden en die het maar moeilijk vinden om dat zomaar los te laten. Dan kun je zeggen, jongens, dat is fout, weg ermee, Jullie zitten fout. Kijk, zo doen wij dat. Maar je kunt ook zeggen, het is een weg. Die moeders zijn al gaan. Ze moeten toch tot een inzicht komen. Waar ze nog niet zijn, laat ze niet tot aanstoot zijn. Dat is de essentie van wat hier eigenlijk staat. Er staat in vers 16, laat dan het goede dat u bezit niet gelasterd worden. Leef daarom zo dat wat voor jou goed is, geen kwaad gesproken kan worden. Dat betekent dat je niet alleen door het lijden wordt, door wat jij goed is, wat goed voor jou is, door jouw vrijheid, maar dat je rekening houdt met het gewezen van je broeder. Ik heb daar een mooi voorbeeld van, uit mijn eigen praktijk. Ans en ik komen uit een reformatorische kerk. Dat is vrijgemaakt door de kerk van oorsprong. En we hadden met die mensen zoals we dat nu hebben, omgang binnen de gemeente. En soms gingen die mensen uit, maakten een fietstocht. Dan stel je voor, wij zijn tot geloof gekomen, tot inzicht gekomen dat de wet vervuld is. Maar we weten dat in de gereformeerde kerk die wet elke zondagochtend wordt gelezen. Dan kunnen we zeggen, wat een onzin, zegt die mensen. Nou, dat zeg je niet, dat doe je niet. Dan spreek je af op een zondagmiddag een fietstochtje te maken met deze mensen. Het is een warme dag als vandaag en je komt een... Robert had vorige keer over dat mensen uit de gereformeerde kerk, omdat ze op zondag geen ijsje mochten eten, de kerk hebben verlaten. Of zo ergens, weet ik niet. Dat lijkt me een beetje een karikatuur. Maar stel je voor dat jij denkt, ik heb er niets op tegen om nu een verfrissing te nemen. Maar je bent met hen op pad. En voor hen is dat not done. Dat doen ze niet. Dat vinden ze verkeerd. Hebben ze dat gelijk in dat ze dat verkeerd vinden? Nou, dat weet ik niet. Het doet er eigenlijk niet toe. Maar als je dan zegt, nou, wij stappen hier af en jullie staan even daar. Wij nemen een ijsje met onze kinderen en die andere kinderen kijken toe. En zij kijken toe van, oh, doe je dat zo? Ja, ze doen dat. Wist je dat niet? Wij staan in de vrijheid. Nou, dat is volgens mij aanstoot geven. Dan laat je iets van je zien van, wij zijn tot een beter inzicht gekomen. We staan eigenlijk geestelijk een tikkeltje hoger. We zijn niet meer gebonden aan de wet. Dus wij doen dat gewoon omdat we die vrijheid hebben. Nou, we hebben die vrijheid ook. Maar niet om zodanig te gebruiken dat een ander daarmee in verlegenheid komt. Dat is toch liefdeloos. Vers 17, laat Paulus zien hoe onze houding door onze broeder of zuster moet zijn. En dan gaat hij iets zeggen over het koninkrijk van God. We hebben het gelezen. We leven nu in het koninkrijk van God, met onze broeders en zusters. Wij weten wel dat de Heer Jezus nog als koning moet komen en dat het echte koninkrijk nog zal doorbreken. Maar laten we zeggen, de principes van hoe we met elkaar omgaan, hoe we leven als christen, zijn wel principes van het koninkrijk. En daar, in het koninkrijk, daar gaat het helemaal niet over eten of drinken. Maar het gaat erom, zoals we daar hebben kunnen lezen, om gerechtigheid. In de NBG staat rechtvaardigheid, dat vind ik minstens zo mooi in dit geval. Vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Hebt u gezien, vers 17? Want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Dat is de essentie van het leven in het koninkrijk. Je kunt zeggen, een christelijk leven. En u weet dat ik daarmee bedoel dat we leven zoals God het bedoeld is. En in het Oude Testament lees je steeds dat de koning komt. En we weten dat onze koning nog moet komen. Maar of je de koning nu, de Heer Jezus, koning noemt of Heer. In beide gevallen, in beide namen zien we dat hij gezag uitoefent over zijn onderdanen. Dus ook over ons. Dat zal hij later echt als koning doen. Maar nu oefent hij zijn gezag uit vanuit de hemel, waar hij nu is. In ons leven kunnen we laten zien dat hij gezag over ons heeft door de Heilige Geest in ons te laten werken. En het gevolg hiervan, zegt Paulus, is, we zullen gerechtigheid tonen in omgaan met anderen. Je kunt ook zeggen, rechtvaardig leven ten opzichte van anderen. We zullen de vrede niet willen verstoren door onze eigen belangen te volgen. Ook een heel belangrijk principe van het koninkrijk en van een christenleven. En als we zo omgaan met onze mede-onderdanen in zijn koninkrijk, onze broeders en zusters, zal er blijdschap zijn in onze harten. Dat staat hier. Als een vanzelfsprekendheid. Als we dat doen, komt er vanzelf blijdschap. Dus Paulus zet hier helemaal niet het een af tegen het ander. Hij zegt niet, als je zo doet, dan gebeurt dit. Maar als je dit doet, dan dat. Nee, hij zegt, als je je houdt aan wat de geest door Gods woord ons zegt, dan zullen we zien dat er gerechtigheid ontstaat in onze omgang met anderen. Dan bewaren we de vrede, die gaan we niet verstoren. En er komt zelfs blijdschap voor in de plaats. Dat zijn heel andere dingen dan het veroordelen. En met medebroeders en zusters, dat bedoel ik dat dus heel breed. We hebben gelukkig ook medebroeders en zusters buiten deze kerkmuren. Er zijn heel wat christenen op deze wereld die op bepaalde details andere inzichten hebben. Even goed zijn het onze broeders en zusters. Dat is natuurlijk duidelijk. Ze horen allemaal tot de grote gemeente. Want, zegt vers 18, wie Christus in deze dingen dient, is welbehouden voor God en in achting bij de mensen. Dus op die manier leven, dus volgens de principe van het koninkrijk, is het echt dienen van Christus. Daar vindt God zijn welbehagen in. En ook de mensen om ons heen zal het opvallen dat wij ons door andere regels laten leiden dan gebruikelijk is in de wereld om ons heen. En het gevaar is, en daarom is het woordje regels hier niet zo mooi, probeer ik uit te leggen. De niet-gelovigen in de wereld die ons zien, als die alleen maar aan ons zien dat wij beter in staat zijn onze bepaalde regels te houden, dan hebben we nog niet veel gewonnen, denk ik. Dat is nog een negatieve benadering. Namelijk, wat zijn ze goed in het houden van regels? Wat zijn ze consequent in al die dingen die ze hebben afgesproken niet te doen, dat ze dat niet doen? Maar Paulus zegt hier, daar heb ik het helemaal niet meer over nu. Ik heb het nu leven naar de geest. En dan zullen die drie producten, gerechtigheid, vrede en blijdschap, openbaar worden. En dat is heel wat anders dan het zien hoe mensen zich aan hun principes houden. Natuurlijk zijn principes goed, maar als principes, de regels, de wetten staan boven de liefde, dan is er iets goed mis. En ik moet eerlijk zeggen, toen wij in... Maar ik ga geen negatief ding over een kerk zeggen, daar hou ik helemaal niet van. Maar ik weet wel dat in onze vorige situatie onze norm was, als we daaraan voldoen, dan zitten we wel goed. Dan is het oké. En er horen inderdaad zulke dingetjes bij als op zondag geen dingen kopen. Dat deed je niet. Twee keer naar de kerk gaan. We bezochten de kerkisatie. Het waren vaste gewoonten. En na de diensten gingen we visite bij onze neef en nichten. En dan kwam de flinke pullen grals op tafel. En zo werd de zondag voor ons ingevuld. En we hadden helemaal geen probleem mee. Want de belangrijkste principes, en het waren wetten, dat waren regels, daar hielden we ons aan. Dus het was wel goed, was ons oordeel. Tot je achterkomt dat het helemaal niet om regels en wetten gaat, maar dat het gaat om de naaste, om de liefde, om het dienen van God, om een relatie met hem te krijgen en je door hem te laten leiden. Toen wij in Hengelo kwamen, bij een Maranatha-dienst, toen zagen we er opeens achter in de kerkzaal een boekentaal verschijnen. Nou, we schrokken echt. Wat gaan we hier nu zeg, een beetje op zondag boeken gaan verkopen? Dat was toch iets wat we echt niet gewend waren. Sorry?
Dat was voor
Elim. Dat was Elim toen nog bij die 70, was dat? Palmbomen en 12 fonteinen. Dat Elim. Maar Elim hier bestond nog niet. Maar goed, ik wil maar aangeven dat u begrijpt wat ik bedoel. Het gaat om de principes. Wat is nou eigenlijk waar het om gaat? Nou, en daar kun je heel erg over verschillen. Mensen maken zelden ruzie over wat is eigenlijk liefde voor God en voor de medemens. Maar ze maken wel heel erg vaak ruzie over hoe moet je precies bepaalde dingen interpreteren. Zie je dat zo? Oh, dan zit je helemaal fout. Nou, ik heb in mijn leven heel wat keer van meegemaakt in die kerk. Scheuringen en twisten. Hete hoofden, koude harten. Dat was het vaak. Een koele beredenering waaruit je je gelijk aantoont. Nou, dat schiet niet op. In vers 19 zegt Paulus dat we ertoe worden aangesproken om de vrede na te jagen en de onderlinge opbouw te bevorderen. Dat betekent dus, najagen is een activiteit. Opbouw bevorderen is een activiteit. Kennelijk gaat het niet vanzelf. Als je moet aangespoord worden om iets na te jagen, dan moet je dus iets doen. En als je onderlinge opbouw moet bevorderen, dan moet je dus iets doen. Je moet je dus voor inzetten, je moet in beweging komen. Het is niet automatisch, ik ben een kind van God en dan doe ik dat. Vrede en onderlinge opbouw zijn heel wat belangrijker dan voedsel. Laat je niet door lichamelijke behoeften leiden, wil Paulus zeggen. Lichaambehoeften zijn niet verkeerd. Het zijn behoeften waarin God wil voorzien. Maar ze zijn ondergeschikt aan zijn werk. Ja, het drukt hij nog wel sterk uit. In vers 20, breek niet om wat u eet het werk van God af. Alle dingen zijn wel rein, maar het is zonde voor hem die door wat hij eet aanstoot geeft. Breek niet alles af door het eten, het werk van God niet af. Dus je kunt door het eten het werk van God afbreken. Stel je voor dat iemand pas tot geloof is komen. God is met die persoon bezig, zijn geest werkt in die persoon. Dan kun jij door aanstoot te geven, door je eten, een ander als het ware ten val brengen en Gods werk afbreken. Alle dingen zijn wel rein, maar door te eten kun je aanstoot geven aan een medebroeder of zuster en dan wordt het toch zonde. Vers 21, een heel bekend vers. Het is goed geen vlees te eten, geen wijn te drinken en niets te doen. Nou, als dat zo was en we daar ophielden, dan was het met vlees eten en wijn drinken wel gedaan. Maar er staat er niets te doen waaraan uw broeder aanstoot neemt. Waarop hij struikelt of waarin hij zwak is. Nou, staat het ons vrij vlees te eten? Natuurlijk. Moeten we allemaal vegetariër worden? Dat staat nergens in de Bijbel. Moeten we maar eindeloos vlees blijven eten als je weet dat dieren daar geen goed bestaan hebben? Dan komt er een andere gedachte in je op. Van, moet ik dat niet afwegen? Moet ik inderdaad, wat we noemen, kielknallers kopen en dieren nuttigen die geen goed leven hebben gehad, zoals de schepping dat absoluut niet bedoeld heeft, zoals God in de schepping dat niet wilde. Maar je mag het eten, tuurlijk. Dan zit je aan tafel met een ex-alcoholist en dat weet je. En je gaat uit en je bestelt bij jouw eten een hele glas wijn. Is er iets fouts aan die wijn? Nee, totaal niet. Maar het is in die situatie wel heel erg onhandig en heel erg aanstootgevend om naast een alcoholist wijn te gaan drinken en hem in de verleiding te brengen dat ook maar te doen. Of als hij dat niet in de verleiding komt, toch ja, te zien, oh mag dit zo, maar dit kan, er is niks fouts aan. Nee, er is niks fouts aan. Onmatig drinken, zodat je dan verslaafd kunt raken, daar is natuurlijk alles fout aan. Maar dat doe je niet. Dat heeft met liefde te maken. Niet van, ik doe dat, want ik ben vrij. Nee, ik doe dat niet, want ik ben hem in verlegenheid. Als ik met een Joodse echtpaar uit eten ga, dan kan ik natuurlijk eten wat ik wil. Maar zelf vind ik het niet erg kies om dan een portie varkensvlees te bestellen. Dat mag al. Dat moet je toch helemaal zelf weten. Niemand heeft ons dat verboden. Maar je kunt zeggen, hij en zij, als Jood en Jodin, eten geen varkensvlees. Dan ben ik solidair, doe ik het ook niet. Ik wil hen niet daarmee in de weg zitten. Geen aanstoot geven. Dat is liefdevol. Terwijl je weet dat er niets mis mee is. Maar je gaat niet koosjes eten naast een Jood die zich aan de wet houdt en geen varkensvlees eet. Nou, dat is helemaal duidelijk, hè? Voor iedereen. Vers 22. Hebt u geloof? Heb dan bij uzelf voor God. Zalig die zichzelf niet oordeelt in wat hem goeddunkt. Je gelooft in God, in het werk van de Heer Jezus. Dat is een persoonlijk geloof. Het gaat in dit gedeelte niet om je daarvan niet zou mogen getuigen. Natuurlijk mag dat. Maar het gaat hier om dat je geloof je bevrijd heeft van allerlei tradities en gewoonten die niets te maken hebben met het dienen van God. Je wordt zelfs zalig genoemd als je echte vrijheid in Christus ook geniet. Ongedwongen, niet gehinderd, zonder je te onderwerpen aan allerlei regels die mensen hebben opgesteld. Het gaat hierbij niet om zogenaamd christelijke regels, of dat regels zijn waar mensen in deze wereld naar leven. Belangrijk is dat wij ons laten leiden door geloof en niet door gevoel. Geloof richt zich op God zelf en op zijn woord. Dat is duidelijk. Wie echter twijfelt als hij eet, zegt vers 23, is veroordeeld omdat hij het niet uit geloof doet. En alles wat niet uit geloof is, is zonde. Nou, dat is ook nogal sterk uitgedrukt, hè, van Paulus. Veel mensen die zeggen, ik twijfel. Ik weet niet of ik het wel of niet moet doen. Nou, een sterke regel is, bij twijfel niet oversteken. Als je twijfelt, is het beter om het niet te doen. Leef vanuit je geloof. En geloof is niet een uiting van onzekerheid. En zo wordt het woord geloof toch vaak gebruikt, hè? Men zegt, ik geloof dat het niet verkeerd is. En dat bedoelen ze dan. Ik denk dat het niet verkeerd is, maar ik weet het niet zeker. Maar God heeft ons zijn wil bekendgemaakt. En hij werkt met zijn geest in ons. En wat we doen zonder naar die wil te vragen, dat is zonde. En daar staat hij, hè? Dat klinkt nogal sterk. Alles wat niet uit geloof is, is zonde. Dus je overweegt iets, je komt tot een conclusie en je weet dat je geloof niet doet. En je doet het toch, dan bedrijf je eigenlijk zonde. Uit deze hoofdstuk naar nu toe is ons allemaal denk ik heel erg duidelijk geworden dat de wet door de Heer Jezus aan het kruis vervuld is. De wet is volbracht. De wet is in zichzelf, zoals we hebben gelezen, niet fout, maar de wet houden brengt ons niet tot eeuwig leven. De wet is vervangen door de dood van de Heer Jezus. Zijn nu al die spijswetten uit het verleden slecht? Oh, we hebben hier wel eens een spreker gehad bij een mannenontbijt die aantoonde dat behalve dat het Gods wet is, ook nog een feit is dat de dokter en de voedseldeskundigen hebben ontdekt dat het helemaal niet gezond is om varkensvlees te eten. Dat het veel beter is om rundvlees te eten. En vis is heel gezond. En paling wat minder. Dus behalve dat het een wet is, heeft God wel heel goed ons laten zien in de schepping wat goed voor ons is. Maar er zijn twee dingen die nog uit die oude tijd, uit die oud-testamentische tijd gehandhaafd zijn gebleven in dit opzicht. Ik wil graag tenslotte met u opzoeken een gedeelte uit Handelingen. Handelingen 15. Dan begin ik even te lezen. Handelingen 15 vanaf vers 19. Heb je het gevonden? Handelingen 15 vers 9. Er staat, daarom ben ik van oordeel dat men het hun die zich uit de heidenen tot God bekeren niet lastig moet maken. Want we hebben in het vorige gezien, je gaat die mensen niet lastig maken. Ze zijn uit de heidenen bekeerd, maar ook als ze de joden bekeerd zijn, gaan ze het niet lastig maken door te laten zien, geldt voor mij niet, voor jou misschien wel, maar ik sta daar boven, ik ben vrij. Maar, zegt vers 20, aan hen moet schrijven dat ze verdienen te onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn. Nou, daar zullen we niet zo gauw mee in aanraking komen. Wij hebben geen vlees dat een afgoden geofferd is, neem ik aan. Van ontucht, spreek voor zichzelf, en van het verstikte en van bloed. Nou, ik moet zeggen, dus ik ben van oordeel dat men zich het heil tot God bekeert niet lastig moet maken. Maar Paulus zegt wel, onthoud je van ontucht. Dat heeft met die spijzigingswet niet veel te maken. En wat aan afgoden geofferd is, dat kennen we ook niet. Maar het verstikte, dat kennen we wel. Gerard Franken zal beter weten dan ik, dat als een koe geslacht is, dan moet er bloed eruit lopen. Dat moest, ja, voor het ijs. Hij verliest het bloed. En als hij dat niet doet, dan is dat vlees niet goed om te eten. Dat mag niet. En dat is nieuw testamentisch. Dat doen we niet. Het verstikte. En bloed zelf moet je ook al niet eten. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik dacht toen ik mijn oud-testamentische historie een beetje uit mijn lichaam had laten wegzakken, dat het allemaal klaar was. Maar ik heb het wel later pas ontdekt dat bloed eten ook nog steeds in het Nieuw Testament niet geoorloofd is. En we aten vroeger, na de slachttijd, Gerard, aten wij baklever en bloedworst. Dat was een traditie, een Twentse traditie. En dat bloedworst, dat smaakt ook echt naar bloed. Daar kon je het bloed in proeven. En Paulus zegt, dat hoor je niet te eten. Dus we eten geen bloedworst meer. Nee. Dan hebben geen mensen over biefstuk. En dat is toch wat anders. Is biefstuk wat anders, Gerard, dan bloedworst? Zeg je? Nee, precies. Maar als mensen vocht zien in een biefstuk en zeggen ze, kijk, dat is bloed, dat mag je niet eten. Dat is geen bloed. Maar bloedworst is gewoon gemaakt met bloed. Er zit haver door, geloof ik, die korreltjes. Ik weet nog precies hoe het smaakte. Nu kun je, het is lekker, maar veel dingen die lekker zijn, zijn verkeerd. Ja, helaas. Ja. Nog zijn er mensen ook op deze wereld die zeggen, als je geen bloed mag nemen, mag je ook geen bloed nemen in het ziekenhuis. De Jehovah's getuigen, die nemen geen bloedtransfusie. Maar die zeggen, dat is bloed tot je nemen. Nou, hier staat niet dat je geen bloed tot je mag nemen, hier staat dat je geen bloed moet eten. Maar wat je in je aderen binnenkrijgt om een leven te redden, ja, of niet, ja toch?
Dat kon bij vroeger natuurlijk niet zoveel, hè?
Precies. Daarom staat er ook niks over in. Dus je kunt later conclusie gaan trekken over iets wat toen nog niet bestond. Dus zij zeggen, dat doen we niet. Ze laten zelfs eventueel hun kleine kind sterven. Ziekenhuispersoneel heeft daar een grote moeite mee. Die zegt, ja, maar kun je die verantwoordelijkheid wel dragen? Evenals al die mensen die niet laten inenten om allerlei redenen. En vervolgens hun kind naar de crash sturen waar ze andere kinderen besmetten. Ja, het is allemaal discutabel. Maar hier gaat het niet over bloed nemen als bloedtransfusie, als levensreddend middel, als donor. Maar echt het eten van bloed. Dat is nog, met het verstikte, echt de enige oud-testamentische spijswet die ook nog heden te dagen in het Nieuwe Testament geldt. Goed.